Beste luisteraars, goed dat jullie erbij zijn, hier bij deze eerste aflevering van De Kaarten op Tafel, Israël en Palestina in podcastformaat. In het kielzog van de Tweede Kamerverkiezingen hebben we het vandaag over het Israëlisch-Palestijns conflict in de Nederlandse politieke arena. Dit doen we met niemand minder dan Peter Malcontent. Ga lekker zitten, luister en geniet. We leggen de kaarten vandaag voor jou op tafel. Zoals gezegd is onze gast vandaag Peter Malcontent, docent geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, erkend specialist op het terrein van mensenrechtengeschiedenis en het Nederlandse buitenlandbeleid op het gebied van mensenrechten. In het bijzonder houdt Peter Malcontent zich bezig met het Nederlandse buitenlandbeleid ten aanzien van Israël en Palestina, wel eens treffend omschreven als het meest binnenlandse buitenland dossier van Den Haag. In 2018 publiceerde Peter Malcontent het boek met de veelzeggende titel Een open zenuw, Nederland, Israël en Palestina. Sindsdien is hij een graag geziene spreker bij allerhande evenementen waar hij discussieert en debatteert over verleden, heden en toekomst van Israël en Palestina. Meneer Malcontent, zeg ik het zo een beetje goed of zou u daar zelf nog wat aan toevoegen?
Nou, het is volgens mij wel een hele goede samenvatting van wat ik op dit moment doe en wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan. Ja.
Mooi, nou, hartelijk welkom, zoals gezegd. Ik bedoel, we zitten weliswaar in je eigen huis. Desalniettemin welkom bij deze eerste aflevering. Goed, het is 21 maart. De verkiezingen zijn achter de rug. Goede tijd dus om met elkaar in gesprek te gaan.
Ja, zeker. Maar eerst even een persoonlijke vraag. Want waarom heeft u eigenlijk een fascinatie voor het Israël-Palestina-conflict?
Dat is een hele goede vraag. Die is eigenlijk, het is eigenlijk een beetje komen aanwaaien. Dus het is een aantal jaar. Ik heb er altijd wel een gezonde belangstelling voor gehad. Mm-hmm. Maar goed, ik ben in 1965 geboren en heb dus wel enigszins bewust een aantal mijlpalen in het conflict ook wel meegemaakt. In ieder geval zeg maar de oliecrisis, de toenmalige Yom Kippur-oorlog, de oorlogen in Libanon. En gaan zo maar door eigenlijk. Ja, en ook natuurlijk de Oslo-akkoorden niet te vergeten. Dus zeker als iemand die gespecialiseerd is in de internationale betrekkingen en zich vooral dan ook nog eens bezighoudt met internationale normen en waarden, is het natuurlijk wel een conflict waar ik überhaupt niet aan voorbij kon gaan. Maar ik moet zeggen, als iemand mij 10 jaar geleden had gevraagd of had gezegd van nou, daar ga je in 2018 een boek over publiceren, dan weet ik ook niet of dat gebeurd zou zijn.
Nog even door te gaan op die fascinatie, want u zegt zelf nog nooit in Israël of Palestina geweest te zijn. Waarom dan, als u zo gefascineerd bent over dit onderwerp?
Nou, dat is eigenlijk meer ook wel toeval. Kijk, voor ik aan het boek begon, was er ook geen speciale reden om daar voor mij naartoe te gaan. En toen ik met het boek begon, toen heb ik er wel lang over nagedacht en er ook wel met mensen over gesproken of ik wel of niet zou gaan. En uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om niet te gaan. En er lagen eigenlijk een principiële en een praktische, of nou eigenlijk, ja, noem het eigenlijk maar twee praktische redenen. De eerste praktische reden was, zo gek veel tijd om het boek te schrijven had ik niet. Het moest binnen een periode van 2 jaar geschreven worden. En ik moest van scratch moest ik eigenlijk beginnen. Dus ik had mijn tijd hard nodig. En in de tweede plaats, daar kwam ik na enige inlezen lezing ook wel achter van, ja, hoewel ik vond dat ik er heel objectief in stond, omdat ik aan de ene kant ook wel heel goed begreep waarom de Israëli's zo goed en zo sterk mogelijk hun eigen bevochten gebied willen verdedigen, zag ik natuurlijk ook wel het lijden van de Palestijnen. Dus ik denk, als ik daar naartoe ga en dat ook nog eens letterlijk op mijn netvlies laat zetten, zowel aan de ene kant hoe Israëlische burgers en diplomaten over het conflict denken, en aan de andere kant hoe de situatie wordt opgevat in de Palestijnse gebieden, inclusief de levensomstandigheden daar, gaat het me dan nog lukken? Gaat het me dan nog lukken om objectief te blijven? En ik denk, ja, dat is laat ik het dan maar even naar mij voorbij gaan. Nou ja, goed, en toen het boek af was, ja, sindsdien is het er gewoon nog niet van gekomen. En toen kwam er COVID en zo.
Uiteindelijk heb je het boek dus helemaal in eigen land uitgewerkt. En je hebt deze vraag natuurlijk al vaak gekregen, maar het boek heet Een open zenuw, Nederland, Israël en Palestina. Wat bedoel je met die open zenuw?
Dat is eigenlijk dat het van alle buitenlands politieke items die in het buitenland debat in Den Haag worden bediscussieerd, dit, als het bediscussieerd wordt, tot de meest emotionele uitbarstingen leidt. Dus wat je continu ziet is, als het hierover gaat in de Tweede Kamer, dan zie je dat niet alleen de ratio, maar ook de emotie regeert. En in dat opzicht heb ik het bedoeld als een open zenuw. Het is overigens ook wel grappig. Ik heb het een tijdje geleden ook nog eens onderzocht. Van ook van alle buitenlands politieke items is dit ook veruit het meest bediscussieerde. Nou ja, bediscussieerde, je zou kunnen zeggen, werd er maar een serieuze discussie over gevoerd. Maar het is in ieder geval het meest ter sprake gebracht.
Nou ja, mooi dat je dat zegt, dat er of er überhaupt een discussie wordt gevoerd, dat is de vraag. Daar gaan we straks nog even over praten. In voorbereiding hebben Maarten en ik ook wel gedacht van, hoe zou het dan zijn voor een historicus om je in dit werkveld te begeven? We kunnen ons voorstellen dat je die open zenuw soms dan ook letterlijk aan den lijve ondervindt. In die vraag hebben we een quote van u gevonden die we interessant vonden om eens even te bekijken. U zegt namelijk in De Trouw: iedere historicus die beweert objectief te zijn over Israël en Palestina, die liegt. Dat vonden we een interessante uitspraak. En toen we die lazen, moesten we eigenlijk denken aan een andere uitspraak die over je werk is gedaan door Els van Dichelen. Die heeft in de NRC een recensie gepubliceerd. En die zegt daarin: van historici verwacht je dat ze onafhankelijke waarnemers zijn en geen deelnemers. En Els van Dichelen die zegt: de koelbloedige historicus legt het af tegen de geëngageerde docent. Zeggen jij en Els van Dichelen hier eigenlijk hetzelfde?
Nee, ik vrees van niet. Waar ik eigenlijk op doelde was dat je hebt te maken met een conflict wat nog gaande is, wat, zoals ik al zei, zeker ook binnen de Nederlandse context heftig bediscussieerd tussen aanhalingstekens wordt. Dus dat is van invloed op jou als historicus, omdat ik natuurlijk ook gewoon een kind van mijn eigen tijd ben. En als je dan als onderzoeker durft te beweren dat je daaromtrent volledig objectief kunt zijn, dat is bijna onmogelijk. Ja, dus... En dat heb ik eigenlijk met mijn onderzoek ook wel op bepaalde punten ervaren.
Je zegt dus eigenlijk van die scheiding tussen zijlijn en speelveld, die is niet altijd even duidelijk als het gaat om dit soort onderwerpen. Maar als je dan denkt in termen van dat je mogelijk het verwijt zou kunnen krijgen eenzijdig onderzoek te doen, hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja, iedereen, en daar ging het destijds bij die recensie ook over. Iedereen, dat heb ik ook heel duidelijk laten blijken in mijn reactie aan mevrouw van Dichelen, van iedereen mag mijn boek bekritiseren. Ik bedoel, dat is ook waar onderzoek op gestoeld is. Dat je elkaar bekritiseert. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook zo van de ultieme waarheid bestaat überhaupt niet. De historische waarheid bestaat niet. Als die wel zou bestaan, dan zouden we waarschijnlijk na 45 over de Tweede Wereldoorlog de historiografie daaromtrent wel hebben kunnen afsluiten. Ja, maar we schrijven er nog steeds over. Dus het is natuurlijk heel goed dat je met elkaar in discussie gaat over onderzoek wat je hebt geschreven. En daarover mag je van mening verschillen. En als je daar ook bij voldoende inhoudelijke argumenten gebruikt, dan is daar ook helemaal niks mis mee. Maar dan moet je wel kritiek leveren op basis van argumenten. Ja.
En wat vind je van dat verwijt van eenzijdigheid?
Dat mij toen is... ik denk dat dat onterecht is geweest. Ik heb mij van begin af aan... ben ik aan tafel aan mijn bureau gaan zitten met het idee van dat het niet noodzakelijkerwijs mijn eerste doelstelling is om mij een mening te gaan vormen over wie goed en fout is geweest in het conflict. Maar puur te kijken naar waarom is Nederland op een bepaalde manier met dit conflict omgegaan. En dat is juist ook om die reden, en dat heeft mevrouw van Dichelen destijds niet opgevallen, maar ik heb ook bewust naar een objectieve graadmeter proberen te zoeken. Een objectieve meetlat om mijn onderzoek tegenaan te leggen. Nou, waar ik toen vanuit ben gegaan is het zelfbeschikkingsrecht. Nou, dat zelfbeschikkingsrecht staat in twee belangrijke mensenrechtenverdragen: politieke rechten, civiele rechten en sociale en economische rechten. Dat wordt in principe ook gewoon door iedereen erkend. Ook door Nederland. Ook partij bij die verdragen. Daar komt nog eens bij dat Nederland zich graag opstelt als een internationaal bevorderaar van mensenrechten. We hebben zeg maar het bevorderen van de internationale rechtsorde zelfs in onze grondwet opgenomen. Dus je zou dan mogen verlangen van dat Nederland met het idee van het zelfbeschikkingsrecht.
Zou je heel even voor de leek kunnen uitleggen wat het zelfbeschikkingsrecht precies is?
Ja, nou eigenlijk het zelfbeschikkingsrecht, dat is eigenlijk het recht dat ieder volk een zekere mate van autonomie heeft. In ieder geval van politieke en culturele autonomie. Dan kun je er nog over gaan discussiëren of die politieke en culturele autonomie moet worden vormgegeven in de vorm van een onafhankelijke staat. Of dat het zeg maar politieke of culturele autonomie binnen een bepaald land is. Maar er moet wel degelijk echt sprake zijn van politieke en culturele autonomie. Dat is zelfbeschikking. Okay. Nou, en dat is de meetlat die ik heb genomen. Van je hebt hier te maken met een conflict tussen twee volkeren. Het Israëlische volk en het Palestijnse volk. De conclusie is dat het Israëlische volk zijn recht op zelfbeschikking redelijk goed kan uitoefenen. Maar dat daardoor voor het Palestijnse volk een probleem is ontstaan. En dan gaat het er vervolgens niet om of Israël wel of niet terecht bestaat. Dat is helemaal niet in vragen. Maar het feit is gewoon, Israël bestaat, heeft zelfbeschikkingsrecht. Het Palestijnse volk heeft dat zelfbeschikkingsrecht ook. Maar is niet in staat om dat uit te oefenen. En dat is eigenlijk de maatstaf die ik heb genomen. En op basis waarvan ik ben gaan kijken, hoe handelt Nederland dan ten opzichte van dit probleem?
Ja, want waarom is dat eigenlijk belangrijk, dat Israël-Palestina-conflict? Je kan zeggen, nou ja, weet je, dat is toch hier ver vandaan. Waarom is het überhaupt een onderwerp dat in de Nederlandse politiek besproken moet worden?
Dat is een hele goede vraag. Kijk, op een afstandje bekeken is het natuurlijk eigenlijk heel logisch. En dat heeft te maken met het gegeven dat het een conflict is, wat zich afspeelt in het Midden-Oosten. Dat is een economisch en strategisch belangrijke regio, eigenlijk voor de hele wereld. Wat ook verklaart waarom de hele wereld zich met het conflict bemoeit.
Ja.
Dus om die reden is het ook voor Nederland belangrijk. We halen er olie uit die regio. Plus het is een regio die grenst zeg maar aan de zuidflank van de Europese Unie. Instabiliteit en onveiligheid daar kan effecten hebben op de veiligheidssituatie in Europa. Nou, daar weten we inmiddels alles van. In 1973 zijn we op een oliecrisis getrakteerd. Het eind van de jaren 70 op een tweede. En daarna begonnen de problemen omtrent islamitisch terrorisme kwam om de hoek kijken. Nou, de effecten daarvan weten we inmiddels ook. En wat trouwens ook al in de jaren 70 gold, dat is dat de strijd van de Palestijnen tegen Israël natuurlijk feitelijk ook ontaarde in een gewelddadige strijd die voor een deel ook door de Palestijnen uitgevocht werd op Europees territorium, dat wil zeggen vliegtuigen, dan wel tijdens de Olympische Spelen in 1972 in Duitsland. Dus ja, wat ik net noemde, dit is eigenlijk zeg maar wat je zou kunnen noemen de extern politieke reden, maar er zijn natuurlijk ook binnenlandse politieke redenen. Ik bedoel, en dan moet je toch kijken naar het oorlogsverleden. Nederland is het land waar procentueel de meeste Joden zijn afgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog van de West-Europese landen wel te verstaan. En schuldgevoelens daarover die zijn heel lang weggebleven. Maar na de oorlog was de blik veranderde toekomstgericht. Land moet worden opgebouwd, klaar. Maar toen in de jaren 60 is die Tweede Wereldoorlog opnieuw tot leven gekomen. In de eerste plaats door die televisieserie destijds van Lou de Jong over Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, we hadden toen nog maar één zender. Dus,
Iedereen keek
daarna. Dat is punt één. Je had het proces tegen Eichmann in Jeruzalem. Er verschenen ook nieuwe boeken over de Tweede Wereldoorlog die veel meer het lijden van Joden centraal stelden. En als gevolg daarvan kon zich als het ware ook een schuldgevoel daarover gaan ontwikkelen. Wat vervolgens als een explosie tot uiting kwam tijdens de oorlog in 1967. De Zesdaagse Oorlog.
Zesdaagse Oorlog, inderdaad.
En dat is ook een factor die enorm belangrijk is en ja, nog steeds een rol speelt.
Hoe is het nu gesteld met bepaalde sentimenten en gevoelige plekken als het gaat om het oorlogsverleden? Heeft dat nog steeds een wezenlijke invloed?
Ja, het heeft zeker nog wel een invloed. Alleen een veel minder directe invloed, een veel meer indirecte invloed. Dat wil zeggen dat eigenlijk het oorlogsverleden steeds vaker ook daadwerkelijk als een politiek instrument wordt ingezet. En ja, als je dat om je oren krijgt, dat je bijvoorbeeld door, laten we zeggen, Israël te bekritiseren op bepaalde acties ten aanzien van de Palestijnen. En je krijgt dan te horen dat je een holocaust ontkenner bent of antisemitisch. En mm-hmm. Wijst antisemitisch onmiddellijk bijna in Europese context naar de holocaust. Ik bedoel, dat is ons referentiepunt. Ja. Dat is het toppunt van antisemitisme. Is de holocaust. Mm-hmm. Dus die twee begrippen die zijn totaal met elkaar verbonden in de Europese context. Dus wat je ziet, dat is er altijd wel geweest, het gebruik van de holocaust als politiek instrument. Maar het is wel in de laatste 20, 30 jaar steeds sterker geworden. Ook in het publieke debat. En op die manier kun je natuurlijk zeggen dat de holocaust en het oorlogsverleden op een indirecte manier nog steeds wel een rol spelen. Maar als je nu gewoon, en dat blijkt ook uit publieke opinieonderzoek, als je gewoon aan mensen gaat vragen van in hoeverre, persoonlijk aan mensen gaat vragen van in hoeverre wordt uw mening over het Israëlisch-Palestijns conflict eigenlijk bepaald door de Tweede Wereldoorlog of door de holocaust, zullen de meeste mensen zeggen nee, totaal niet. En sowieso veel minder dan het ooit was. Hmm. Maar op een indirecte manier blijft het wel een rol spelen. Ja.
Als het dan gaat om de Nederlandse houding ten opzichte van Israël en Palestina, dan zegt u dus, naarmate we eigenlijk verder van het oorlogsverleden af zijn geraakt, Is dat ook minder belangrijk geworden in de Nederlandse houding? Toch zegt u tegelijkertijd, sinds eigenlijk de eeuwwisseling, kabinet Balkenende 1, is er in de Tweede Kamer in Den Haag minder dan ooit sprake van een daadwerkelijk debat over Israël en Palestina. En u zegt, politiek rechts heeft sinds die tijd een karikatuur gemaakt van het Israëlisch-Palestijns conflict. Wat bedoelt u daarmee?
Wat ik daarmee bedoel is wat er eigenlijk is gebeurd, dat in een context van een steeds verder polariserend politiek klimaat, waarbij ook de tegenstellingen tussen rechts en links ook steeds groter worden, van de kant van rechts, dat eigenlijk het kamp vertegenwoordigt wat vooral Israël steunt. Dat is, die scheiding is overigens niet altijd zo even strak geweest, maar die is wel uiteindelijk zo geworden. Dus het hele debat in de Tweede Kamer over het Israëlisch-Palestijnse conflict is wel een rechts-links debat geworden. Waarbij rechts, niet gehinderd door enige kennis van zaken, soms heel erg bewust, ja, Palestijnen inderdaad afschildert als een stelletje, ja, woestelingen, een soort van halve Al-Qaeda-terroristen die blijkbaar een genetische afwijking hebben, waardoor ze de hele tijd zin hebben om andere mensen het leven zuur te maken met geweld. En dus feitelijk gewoon zeggen van ja, kijk, het Israëlisch-Palestijnse conflict kan heel gemakkelijk opgelost worden. En dat is als Palestijnen morgen nu eens gewoon met geweld op gaan houden. Zonder dat überhaupt de vraag wordt gesteld aan de rechtse kant of wat de redenen daarvoor zijn. He, dus waardoor het dus ook juist lijkt alsof die Palestijnen in rechtse ogen een soort van genetische afwijking hebben.
Ja.
En aan de linkerkant, ja, dat zie je dan ook wel weer, is die in reactie daarop, die steunen vooral natuurlijk de Palestijnse zaak. Maar je moet ook wel zeggen, soms tot op zo'n manier, dat geldt overigens niet voor alle partijen, en ook zeker niet voor alle politici, maar ook soms wel op een manier waarbij je zegt van ja, maar goed, los daarvan, er is ook nog een andere kant van de zaak, namelijk Israël, dat soms, of in ieder geval Israëlische burgers, die soms serieus lijden onder Palestijnse acties. En daar mag je natuurlijk ook wel wat van vinden.
Absoluut. Ja, je zegt zo net al even van die stereotyperende kenschets van de Palestijn. Als we kijken naar 2002, dan hebben we natuurlijk ook te maken, dan is 9-11 net achter de rug geweest. En groeien anti-islamitische sentimenten ook, zowel in Nederland als in Europa, de rest van de wereld. Is er in uw optiek een bepaald verband tussen de pro-Israëlische steun die veel rechtse partijen zoals de LPF, de PVV, de VVD sinds die tijd consequent hebben geuit? Is er een verband tussen die steun en de islamkritische partijagenda's die die partijen in eigen land voeren?
Ik denk het wel, ja. Kijk, je kunt niet zeggen dat anti-islamisme per definitie altijd van oudsher heel sterk is geweest in rechtse partijen, maar dat is het wel geworden. Rechtse partijen pretenderen dat de veiligheid in het land voorop staat, dat de burgers beschermd moeten worden tegen de boze buitenwereld. De boze buitenwereld zijn extreme islamitische terroristen geworden en alles wat daaraan kan worden opgehangen, dat wordt gebruikt. Wat je dan ook nog eens krijgt, wat op de achtergrond zeer zeker ook een rol heeft gespeeld, is natuurlijk de steeds duidelijker wordende aanwezigheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Veel van die mensen komen nou juist uit die regio, ofwel Noord-Afrika of het Midden-Oosten, hebben een islamitische achtergrond, laten steeds duidelijker van zich horen. En gaan ook echt straat op wanneer Israël in 2008 en in 2014 Gaza bombardeert. En maken een flink onderdeel uit van de protesten die daar tegen plaatsvinden. Nou ja, voor de partijen met een rechtse agenda, de VVD, de PVV, in de eerste plaats, is dat natuurlijk een godsgeschenk, gaat misschien wel heel ver. Maar goed, dan kun je wel allerlei touwtjes aan elkaar gaan knopen. Dan kun je dus zeggen van wij staan voor de dreiging van het islamitisch terrorisme. Wij staan voor het behoud van Nederland als Nederlandse natie. Wat gebeurt er? Er vindt extreem terrorisme plaats. In onze ogen is het Palestijnse terrorisme te vergelijken met dat van Al-Qaeda. En dan heb je ook nog eens Nederlanders met een migrantenachtergrond die en masse zich dan aan de zijde van de Palestijnen gaan scharen. Ook nog eens dan termen in antisemitische richting de lucht inslingeren. Wat helaas zo is. Ook al moet je zeggen dat het voor een deel natuurlijk vooral ook jongeren zijn die geen flauw benul hebben van wat ze eigenlijk zeggen.
Kantgroeperingen.
Ja, dan sta je natuurlijk als politiek rechts in het debat weer sterker. En dan gaat het ook niet alleen meer over het Israëlisch-Palestijnse conflict.
Nee, en dan is de steun aan Israël is dus eigenlijk het punt waar al die verschillende lijnen
exact
aan elkaar geknoopt kunnen worden, als ik je goed begrijp.
Ja.
Oké. Okay.
Peter, je zei net dat vanuit rechts vaak wordt gekeken naar Palestijnen als gewelddadige mensen, maar dat nooit de vraag wordt gesteld waar dat geweld vandaan komt. Wat is het antwoord op die vraag? Waar komt dat geweld eigenlijk vandaan?
Waar het geweld vandaan? Ja, is pure frustratie. Wat ik zelf ook altijd wel eens zeg aan het begin van cursussen of van lezingen is van ja, je moet, we hebben hier wel te maken met het langdurende conflict. Het langdurende conflict in de moderne geschiedenis. Ja, ja. En mede doordat het zo'n langdurig conflict is, heb je ook te maken dus met bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. Niet alleen in Gaza en op de westelijke Jordaanhoeven, maar ook in de omliggende Arabische landen. Die daar al, of sinds 1948, dan wel sinds 1967 bestaan. Dus daar wonen grote groepen Palestijnen. Die zijn opgegroeid in totale armoede, zonder enige zeggenschap over hunzelf. En die zijn gefrustreerd. Ik bedoel, probeer het je maar voor te stellen. Als je vanaf 48 of 67 tot nu in een vluchtelingenkamp moet leven. En natuurlijk, die vluchtelingenkampen zien er misschien iets anders uit dan het gemiddelde vluchtelingenkamp wat je kent uit Afrika, als het daar misgaat. Maar het blijven natuurlijk wel ontzettende krakke, minkerige toestanden waarin het leven gewoon heel, heel erg vervelend is. Ja, en dat leidt tot frustraties. En die frustraties, ja, die worden begrijpelijkerwijs steeds groter. Dat betekent niet dat ik daarmee het gebruikte geweld goedkeur. Maar ja, als je dan op zoek wilt naar verklaringen, dan zou ik toch in eerste plaats eens daar eens gaan zoeken. Ja. Ja.
Denkt u dat op het moment dat dit narratief beter wordt uitgelegd, dat de perceptie over dit conflict ook gaat veranderen in Nederland dan wel vanuit de Israëlische kant?
Ja, ik denk dat het wel zou helpen. Maar dan zit je wel met één probleem. Ik bedoel, je moet, omdat het zo'n langdurig conflict is, moet je er telkens ook veel uitleg bij geven. Ja, dat merk je ook al tijdens deze podcast. Ik haal er dan weer dit bij, dan weer dat bij.
Ja. Wij merken het zelf ook als wij het met vrienden of familie het over hebben, dat het ontzettend complex is om het uit te leggen.
Ja. En dat maakt het zo lastig. Want ja, natuurlijk, kijk, als ik bijvoorbeeld alleen maar het verhaal zou gebruiken van ja, maar kijk eens hoe die mensen daar leven. Dan krijg je onmiddellijk als antwoord terug, ja, maar dat had toch al lang veel beter kunnen zijn, want de Palestijnen hebben daar toch sinds de jaren 90 toch een zekere mate van autonomie. En zijn er ook gewoon niet slechte Palestijnse leiders die corrupt zijn en elkaar het hoofd inslaan. Dan zie je de PLO aan de ene kant en Hamas aan de andere kant. Ja, ja. Dus hebben die Palestijnen het dan ook weer niet aan zichzelf te danken. Dus dan moet je ook daar weer uitleg over verschaffen. Ja, ja. Van ja, dat misschien wel zo is, maar dat het ook niet helemaal onverklaarbaar is dat het zo ver gekomen is.
Ja, ja, ja.
Want dan moet je weer uit gaan leggen van dat je te maken hebt met twee Palestijnse gebieden die gescheiden van elkaar zijn. Die eigenlijk geen aaneengesloten gebied vormen. En die het grootste gedeelte van de periode van het Israëlisch-Palestijnse conflict natuurlijk vooral in een verzetsmodus hebben gestaan. En natuurlijk dan wel hebben geprobeerd vanaf de jaren 90 iets van een Palestijnse staat hebben proberen op te bouwen. Maar ja, daar heb je natuurlijk ook wel een beetje hulp van de context bij nodig.
Ja, ja, ja,
en die
ja.
is niet altijd gegeven.
Ja.
Dus je bent bezig met een heel lang verhaal. En dat komt in de media. Is dat vaak natuurlijk niet te doen. Dit is ook in kranten niet te doen. Want de media op televisie of op papier hebben niet de ruimte en niet de tijd om dat uit te leggen. Ja, en dan kom je dus heel gemakkelijk zeg maar in een gebied terecht waarin karikaturen blijven.
Ja, ja. Als we het dan hebben over de... We hebben het eigenlijk al de hele tijd over de houding van Nederland ten opzichte van Israël en Palestina. Maar er is binnen Nederland zelf natuurlijk nog ook wel het nodige verschil tussen de publieke opinie aangaande Israël en Palestina en het geluid wat we vanuit Den Haag horen. En u heeft in uw boek en op meerdere plaatsen zegt u dat daar een bepaalde discrepantie in is. Dat de publieke opinie eigenlijk een stuk... Dat de Israël-kritische geluiden binnen die publieke opinie niet helemaal stroken met de houding vervolgens vanuit Den Haag, als ik dat goed parafraseer. Waarom is die discrepantie er?
Die discrepantie is er eigenlijk om de doodsimpele reden dat we heel vaak zeg maar kritiek op Israël verwarren met een zeer pro-Palestijnse houding. En als je kijkt naar de publieke opinie en naar allerlei publieke opinieonderzoeken die vanaf de jaren 60 tot en met nu gehouden zijn, daar zie je dat ook eigenlijk in terug. De houding ten aanzien van Israël is veel kritischer geworden, mede ook door het geweld wat de Israëli's gebruiken tegen de Palestijnen. Maar tegelijkertijd is de samenleving niet per definitie pro-Palestijnser geworden. Het is niet zo dat wij nu ineens denken van ja, we moeten ons veel en veel meer gaan inspannen voor de Palestijnse zaak. Dat weet men in Den Haag even goed. En die partijen die zeg maar een pro-Israëlisch standpunt of een sterk pro-Israëlisch standpunt hebben, dan wel een puur politieke of ideologische reden, zien om die reden ook geen hele duidelijke reden zeg maar om afstand te doen van de koers die ze tot nu toe hebben gevolgd.
Goed, we gaan het eens even hebben over Nederland in relatie tot de Europese Unie. Een argument wat er vaak wordt geopperd in de Tweede Kamer is dat wij als Nederland weinig kunnen inbrengen in dit dossier ten opzichte van Europa. Hoe ziet u dat? Is Nederland een tandenloze tijger als het gaat om het Israëlisch-Palestijns conflict?
Nou, kijk, ten dele wel natuurlijk. Dus Nederland in zijn eentje kan natuurlijk heel weinig aan het Israëlisch-Palestijnse conflict veranderen. Dat hebben we in het verleden wel eens geprobeerd. We hebben wel eens dialogen proberen op gang te brengen op Nederlandse bodem. Zelfs al voor de Oslo-akkoorden. Omdat we pretenderen hele goede relaties te hebben, zowel met Israël als de Palestijnen. Maar in principe is het natuurlijk gewoon zo dat wij te klein zijn om op eigen kracht iets te bewerkstelligen in het conflict. Dus als we al iets willen doen, dan moet dat binnen het kader van de Europese Unie. En in dat opzicht kun je natuurlijk zeggen, ben je dus afhankelijk van de mening van de 26, of inmiddels, met de Britten eraf, zitten we dan op, ja, de 27, ja, nou ja.
ik weet het ook niet, ik dacht 27 min 1, maar dan, ja, 6, maar ik weet niet, misschien, zijn, ja, ik hou het niet bij.
Ja, dat krijg je. Je moet er toch weer aan wennen aan het juiste aantal. Maar in ieder geval, we zijn dan toch afhankelijk van die mening van die andere landen. En dat is natuurlijk dat is een nadeel. Dus als wij inderdaad zelfstandig ook zouden willen dat de druk op bijvoorbeeld Israël zou worden opgevoerd, om zeg maar de twee-staten-oplossing dichterbij te brengen. Dus, en dan bedoel ik druk opvoeren in de zin van ja, zorg er in ieder geval voor dat Palestijnen op een normale manier kunnen importeren en exporteren. Dat goederen dus inderdaad bij de gebieden op een normale manier binnen kunnen komen. En dat er op de Westbank inderdaad daadwerkelijk sprake is van meer autonomie en niet van een volstrekt gecontroleerde autonomie zoals daar nu sprake van is. Maar goed, dat moet je dan wel willen. En stel als Nederland dat inderdaad zou willen, wat dus maar zeer de vraag is. Ik denk dat je op basis van alle politieke debatten die er in Nederland gevoerd zijn, eigenlijk wel de conclusie kunt trekken van dat een meerderheid van de Tweede Kamer daar eigenlijk maar in een hele beperkte mate toe voelt. Ja, dan kun je natuurlijk de vraag stellen in hoezo dan? Dan wordt dat argument van die tandenloze tijger, wordt wel een heel gemakkelijk argument. Dat wordt dan eigenlijk een excuus om vooral maar zo weinig mogelijk te hoeven doen. Want ja, de realiteit is wel gewoon dat zolang wij al in Europees verband iets aan het Europees of aan het Israëlisch-Palestijnse conflict proberen te doen. Nou, dat is zo ongeveer sinds het begin van de jaren 70. Zijn wij feitelijk een soort van natuurlijk rempedaal binnen die Europese Unie. We zijn niet meer het enige rempedaal. De Duitsers zijn ook een belangrijk rempedaal. Deels van precies dezelfde reden als wij. Het oorlogsverleden dat speelt dan nog een veel belangrijkere rol dan in Nederland. En er zijn nog eens een aantal Oost-Europese landen bijgekomen. Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije. Die ook heel erg zeg maar de pro-Israëlische kaart spelen. Oh, oh. Zijn wij een tandenloze tijger? Ten dele wel, maar dan gaat het in dit geval ook wel een beetje om een tandenloze tijger die zijn eigen kiezen heeft getrokken.
Dat is een mooie metafoor. U zegt in het vorige antwoord dat Nederland pretendeert goede relaties met Israël en Palestina te hebben. Maar u zegt eigenlijk ook dat Nederland niks doet. Hoe verhoudt zich dat dan tot die goede relaties die Nederland dan zou hebben met Israël en Palestina?
Nou ja, het zit hem juist in het niks doen. Kijk, als je niks doet, dan is het makkelijk zeg maar om vrienden te blijven met beide partijen. Dus
die goede relaties zijn eigenlijk een gevolg van dat ze niks doen, in zekere zin.
Ja, in zekere mate zou je dat wel kunnen zeggen. Ja, kijk, we hebben van oudsher hebben we wel een hele goede relatie met Israël. Of nou, van oudsher. Het is vooral in de jaren 50 opgestoken. Toen vooral dus ook nog, juist in die periode was links, dat wil zeggen de Partij van de Arbeid, een enorme pro-Israëlische partij. Toenmalige premier Drees, het was ja, eigenlijk gewoon bijna een persoonlijke vriend van Israël. En van de toenmalige premier
Ben-Gurion.
Ja. Erg dat je dan even gewoon niet meer op die naam komt. Ja. Maar in ieder geval, dus daar is die goede relatie met Israël is gegroeid. Ja, we zijn in de jaren 90, omdat we natuurlijk wel heel veel financieel in de Palestijnse gebieden hebben gestopt. Hè. Dus na de totstand van de komen van de Oslo-akkoorden hebben we heel veel geld. Sowieso de Europese Unie. Hè. De Europese Unie werd dan eigenlijk zo'n beetje de bank van de Palestijnse autoriteit. Het geld vloeit rijkelijk en dat doet het nog steeds. Draaien wij morgen de geldkraan dicht vanuit Brussel, dan is een dag daarna de Palestijnse autoriteit een niet bestaande entiteit.
Dus is dat de reden waarom dus Nederland eigenlijk ook goede banden heeft vanuit de Europese Unie met de Palestijnen?
Ja, ja, dus ja. We hebben goede banden met allebei. Maar het punt is natuurlijk, je kunt wel zeggen van ja, juist door die goede banden kunnen we veel bereiken. Maar je kunt precies het tegenovergestelde ook volhouden.
Ja.
Want je kunt zeggen, ja, als je alleen maar gericht bent op het behoud van goede banden, omdat je weinig kritisch bent ten opzichte van beide partijen, ja, dan kun je wel zeggen goede vrienden met beide partijen. Ja, maar wat bereik je dan feitelijk?
Ja, ja, ik begrijp het.
Ja.
Dan even over de toekomst van de Europese Unie. Hoe ziet u de rol van de Europese Unie in de toekomst?
Nou, in alle eerlijkheid heb ik daar niet al te veel fiducie in. Waardoor komt dat? In de eerste plaats omdat zolang de Amerikanen een focus blijven houden op het Midden-Oosten, de Midden-Oostenregio. En voor de Amerikanen blijft Israël natuurlijk gewoon in allerlei opzichten, en niet in de laatste plaats strategisch, een hele belangrijke bondgenoot in de regio. Zullen die Amerikanen daar altijd de eerste en belangrijkste rol voor zichzelf op eisen. Bovendien, de Amerikanen zijn ook feitelijk als enigen in staat om zware druk op Israël uit te oefenen. Wij als Europese Unie kunnen dat ook wel. Als we morgen zouden zeggen, we starten een associatieverdrag met Israël op. Waardoor Israël tegen goedkope tarieven kan exporteren naar de Europese Unie. Dan heeft Israël ook een serieus probleem. Want ja, economisch is Israël heel erg afhankelijk van die export naar de Europese Unie. Maar je hebt er met 27 landen te maken die daarover een besluit moeten nemen. En het is al heel lang zo dat over dat inperken van dat associatieverdrag, of door bepaalde elementen in de koelkast te zetten of te bevriezen dus, dat daar echt geen eenheid op bestaat. Die gaat er waarschijnlijk ook niet komen. En politiek gezien spelen we daar gewoon geen rol. Om de doodsimpele reden dat we niet zoals de Amerikanen een militaire machtsfactor in de regio zijn. Weet je wel, ja, we kunnen maar gaan dreigen van als jullie niet dit doen dan dat. Maar ja, waarmee dan?
Ja, dus, ik begrijp het. Ja. Ik denk dat we terug naar Nederland gaan, terug naar eigen land. De verkiezingen zijn net geweest. Wietse, bijt jij het spits af?
Ja, laat ik dat eens doen. Je had het net al over het associatieverdrag, dat zo'n thema is binnen de politiek als het gaat om Israël en Palestina. Recent zei Mark Rutte dat Nederland onverminderd voor een twee-staten-oplossing blijft. Sjoerd Sjoerdsma van de D66, die vergeleek die inspanning recentelijk nog met het trekken aan een dood paard. Toch blijft Sjoerdsma, net als Rutte, hoopvol als het gaat om die twee-staten-oplossing. Denk je dat die twee-staten-oplossing nog een realistisch streven is als je kijkt naar de situatie on the ground in Israël-Palestina? En waarom denk je dat Den Haag toch zo blijft hameren op die twee-staten-oplossing?
Nou, laat ik eigenlijk met het laatste beginnen. Er is gewoon geen andere oplossing voorhanden. Je zou natuurlijk wel kunnen streven naar zeg maar een één-staten-oplossing. Hè? Die wordt steeds vaker ook in het debat gebruikt. En daar wordt vaak ook bij verwezen naar dat vooral zeg maar de jongere generaties Palestijnen, die zijn dit conflict zo moe dat ze zo langzamerhand met iedere vorm van autonomie ook wel in kunnen stemmen, zolang ze maar een normaal sociaal-economisch leven kunnen leiden. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk iets wat nooit zal gebeuren, omdat als Israël daarin zou meegaan, dan zet het zijn eigen voortbestaan op het spel. Want dat betekent dat je toch eigenlijk alle Palestijnen die nu leven op de westelijke Jordaanoever en in Gaza, of als het alleen gaat om de westelijke Jordaanoever, alleen die Palestijnen, dat je die het Israëlisch burgerschap zou moeten geven. Nou, Israël ziet zichzelf als een Joodse staat. Dus het betekent eigenlijk gewoon kijkend ook naar de bevolkingsgroei van de Palestijnen ten opzichte van Joodse Israëliërs. Ja, dan wordt het uiteindelijk dus een niet-Joodse staat.
Ja.
Dus ja, dan blijf je bij die twee-staten-oplossing. Mm-hmm. Ik vind ook, dat is inderdaad precies zoals Schulz maar terecht zegt, trekken aan een dood paard. Het enige wat je kunt doen is op een of andere manier toch de naïeve hoop hebben dat het paard nog net niet helemaal dood is.
Ja.
En in ieder geval op basis van een heldere en duidelijke strategische agenda naar die twee-staten-oplossing te blijven streven. En dan, als je dat voorop stelt en kijkt naar hoe deze regering en ook eerdere regeringen om zijn gegaan met het realiseren van die twee-staten-oplossing, ja, dan weet je in ieder geval zeker dat hij er niet gaat komen.
Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat Nederland zich vanuit politiek oogpunt eigenlijk schikt naar de Israëlische status quo?
Nou, ik weet niet of dat... maar het is denk ik geen heel bewuste strategie. Het is echt niet zo van dat Nederland, dat men nu op buitenlandse zaken of in de treffzaal besloten heeft van, luister eens, wij gaan nooit zeg maar voor zo'n eenstatenoplossing pleiten, want dat betekent het einde van de staat Israël of zo. Ik denk gewoon, men is dat traject ingegaan van die twee-staten-oplossing. Dat is ook nog internationaal gezien, ook binnen de Europese Unie, nog steeds de inzet. We streven naar een twee-staten-oplossing. Ja, en dat doet Nederland gewoon aan mee. Alleen, als je hem na wilt streven, dan moet je dat wel met iets meer politieke druk doen. Overigens politieke druk die niet alleen gericht is op Israël, maar evengoed op de Palestijnse autoriteit. En je kunt niet zeggen, kijk, want wat er nu feitelijk is gebeurd is, ja, we stoppen ongelooflijke hoeveelheden geld in de Palestijnse autoriteit. Waardoor de Palestijnse autoriteit geen enkele impuls heeft om zichzelf daadwerkelijk te transformeren tot een transparant werkende democratie. Die economische bloei in het land kan bewerkstelligen. En als je geen kritiek geeft op de manier hoe Israël dat proces steunt of liever gezegd saboteert. Ja, dan gaan we dus eigenlijk op de oude voet verder. En ja, dat is wel eens een keer een conclusie die wat ik ook wel eens heb gezegd. Is van ja, en overigens ik niet alleen. Dus op de manier waarop we nu doorgaan zijn we in feite impliciet eigenlijk zonder dat we het zelf weten. Zijn we de bestaande situatie aan het bestendigen.
Nou Peter, dat is een duidelijk antwoord. Dan gaan we even naar de uitslag van afgelopen verkiezingen. De zetels zijn inmiddels verdeeld. Hoe zie jij het beleid van het aankomende kabinet? Het is natuurlijk nog niet zeker wie daarin gaat komen, maar we hebben enigszins een idee op basis van de zetels. Maar hoe denk je dat dat beleid gaat worden ten aanzien van het Israël-Palestina-conflict? Welke houding gaan ze aannemen?
Veel van hetzelfde. Ik denk dat het niet gaat veranderen. En om de doodsimpele reden, dat is als je het door de hele geschiedenis heen bekijkt. Nou, de hele geschiedenis, laten we dus zeggen vanaf pak een beetje 1967, begin jaren 70, toen er voor het eerst ook daadwerkelijk sprake was van een discussie, tussen aanhalingstekens, in de Tweede Kamer over het Israëlisch-Palestijnse conflict, zie je eigenlijk dat in al die periodes waarin er een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer was, de Tweede Kamer in meerderheid pro-Israëlisch was. In de jaren 70 zie je wel dat Nederland langzamerhand een beetje opschuift in Palestijnse richting, maar dat is de invloed van de Europese Unie geweest. Ja. Maar goed, de Europese Unie, na met z'n allen te hebben vastgesteld, we zijn voor het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht, is er nooit meer helemaal uitgekomen hoe dat dan moet worden bewerkstelligd. Ja, in de vorm van een twee-staten-oplossing, maar hoe dat dan verder. Dus die invloed van de Europese Unie op het politieke debat in Nederland is daarmee ook weggevallen. Dus het zijn de politieke partijen die het zelf bepalen. Nou, net zoals in de afgelopen jaren, weer krijg je opnieuw een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, ja. En er is gewoon geen enkele reden om dat beleid aan te passen. Ja. En mensen die het wel zouden willen, die doen dat niet. Twee mooie voorbeelden. Ik heb ooit, en dat tel het in mijn boek ook aan, voormalig... ben ik zijn naam gewoon kwijt. In ieder geval een van de ministers van Buitenlandse Zaken die ik ooit heb geïnterviewd, die zei ook, notabene de minister van CDA-huizen, Bot. Die zei ook van ik had best iets meer voor de Palestijnen willen betekenen, maar ik moet zeggen, die zei ook van, ja, ik stond nou echt niet te popelen om dat voor te gaan stellen in een Tweede Kamer, waarin een parlementaire rechtse meerderheid daar niet voor te vinden zal zijn.
Ja, en ook de eigen partijen waarschijnlijk niet.
Nee. Je hebt het ook, Saadet Karabulut van de SP, is degene die de meeste moties of schriftelijke vragen heeft gesteld in de afgelopen jaren. van de linkerkant dan aan het kabinet. Is een van de redenen waarom zij met, ja, toch met een lichte frustratie ook afscheid heeft genomen van de Tweede Kamer. Want er is gewoon niet tegen op te boksen als puntje met paaltje komt.
Hoe zit het dan met een eventuele, kijk, we kunnen daarover gissen, maar D66 is groot geworden. Niet de grootste, maar het zou misschien kunnen dat er een minister van Buitenlandse Zaken van D66 komt. En D66 is natuurlijk duidelijk meer pro-Palestijns dan bijvoorbeeld de VVD. Denk je dat er dan wel iets zou kunnen veranderen? Of blijft het altijd hetzelfde ook in het komende kabinet als een VVD-minister van Buitenlandse Zaken wordt?
Ja, het zou misschien een klein verschil kunnen uitmaken dat D66 nu groter is. En wat ook nog een verschilletje zou kunnen zijn, is dat de ChristenUnie wellicht niet terugkeert in het kabinet. Nou, de ChristenUnie is vanuit ideologisch-religieuze redenen een voorstander van een pro-Israël beleid. Onder het mom van in ieder geval volgens de Bijbel is het Joodse volk inmiddels teruggekeerd naar Israël. Dan moet het daar blijven ook. Dus ja, als die positie vervangen wordt, ingenomen wordt door GroenLinks of de PvdA, of GroenLinks en de PvdA, dan kan dat misschien tot een lichte bijstelling leiden. Maar aan de andere kant, ja, ik denk zolang de VVD de belangrijkste partner in deze coalitie blijft, zal ook voor D66 of zelfs voor de PvdA of GroenLinks die Israëlisch-Palestijnse kwestie geen scherpsglijper worden. Als het gaat om wel of niet toetreden tot de coalitie. En we hebben dat in het verleden ook gezien in het kabinet waar, een aantal jaar geleden voor Rutte 4, dus Rutte 3, de PvdA, VVD. Dat waren twee partijen die nagenoeg even groot waren. Goed, de VVD leverde de premier.
Ja, ja.
Maar beide partijen hadden bijna evenveel zetels. Nou, als je toen de notabene de PvdA had zo had de post van Buitenlandse Zaken ook. Heeft daar in de praktijk ook niet zo heel veel mee gedaan.
Ja. Dan wil ik nog even, want je haalde de ChristenUnie net aan. Je zegt om gelooftechnische redenen is het eigenlijk logisch dat de ChristenUnie pro-Israëlisch is en dat het dus ook begrijpelijk is. Maar je zegt ook dat het bij het CDA, dat heb je in Trouw gezegd, dat dat minder begrijpelijk is. Waarom is dat dan onbegrijpelijk? Want ook het CDA heeft een christelijke oorsprong.
Jawel, maar het is natuurlijk, het CDA is natuurlijk een kruisbestuiving van katholieken en protestanten. En sowieso, de religie speelt er natuurlijk een belangrijke rol, maar een wat minder opzichtig belangrijke rol dan bij de kleine christelijke partijen, waar het nog veel meer als een leidsmotief geldt. En omdat binnen het CDA van katholieke kant wat gemakkelijker met dit conflict wordt omgegaan, dus ook op een liberalere manier wordt omgegaan, dus met meer begrip ook voor de Palestijnse kant. De katholieken hebben nou helemaal een wat liberalere uitleg over wat er in de Bijbel staat. Dus is het zeg maar voor katholieken binnen het CDA, of de katholieke bloedgroep, en je moet nog voorzichtig zijn met het benoemen van katholiek als zodanig, maar want hoe groot is die rol precies nog? Maar dan kun je in ieder geval zeggen dat voor die katholieke bloedgroepen, ja, is het misschien niet zo'n issue, maar inderdaad voor die protestantse is dat wel meer. Ja. Wat ook trouwens verklaart waarom het CDA zich eigenlijk al een decennium lang in een soort van, ja, wat moet je zeggen, schizofrene positie ten opzichte van het conflict beweegt. Er is een groep die vindt dat het CDA veel te weinig doet aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. En er is een groep die zegt we moeten Israël door dik en dun blijven steunen. Ja, en daar is men niet helemaal over uit. Dus dan hangt het er een beetje aan wie het CDA aan de Tweede Kamer vertegenwoordigt. Of dan wel de ene kant of de andere kant iets sterker tot uiting komt.
Ja. Peter, we naderen nu het einde van deze eerste aflevering. En goed, laten we toch nog eens even proberen of we iets van een rooskleurig beeld kunnen creëren in toch de vastgeroeste situatie die je hebt omschreven. Als jij kijkt naar hoe de publieke opinie ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict, zie jij verschillen binnen tussen generaties in hoe de oudere generatie nu kijkt naar het conflict ten opzichte van de jonge generatie kiezers? Zie jij daar belangrijke verschillen in?
Ja, daar zie ik wel verschillen in. Maar daar moet ik wel een belangrijke disclaimer bij plaatsen. De jongeren die ik natuurlijk zie, zijn niet per definitie... staan symbool voor de gemiddelde denkbeelden van jongeren. Ik geef les aan jongens en meisjes op de universiteit. Die universitaire studies doen. Ik geef wel eens lezingen bij studentenverenigingen. Dat zijn mensen die natuurlijk sowieso al... of een cursus bij mij volgen, of een lezing bij mij komen bijwonen, omdat ze een bepaalde interesse in het conflict hebben en zich er ook in willen verdiepen. Dan heb je dus toch met een groep van mensen te maken die niet per definitie het hele jongere perspectief in Nederland vertegenwoordigt. Maar als ik binnen die groep kijk, dan zie je wel dat van welke gezindte zij ook zijn, dat zij wel heel erg zich realiseren dat de positie van de Palestijnen wel heel treurig is. En ook zien dat voor een belangrijk deel de Palestijnen daar zelf ook weer niet zo heel gek veel aan kunnen doen. In die zin dat als je de situatie wilt veranderen, dat er dan toch ook belangrijke stappen in de eerste plaats door Israël en de buitenwereld zullen moeten worden gezet. En dus heel interessant om te zien. Ik heb een tijd geleden gaf ik ook nog een keer een lezing bij een christelijke studentenvereniging in Utrecht. Als je dan daar zaten ook denk ik heel veel ChristenUnie en SGP jongeren bij. En als je zeg maar hun hoort praten over het conflict en je vergelijkt dat met wat de woordvoerders van die partijen in de Tweede Kamer zeggen, dan zit daar wel een wereld van verschillen. Ja. Nou,
wat is het verschil?
Nou ja, dat men veel meer open staat ook voor de Palestijnse kant van het verhaal. Ja, dus in ieder geval dat die karikatuur van Palestijnen als een stelletje volslagen maffe terroristen die een beetje in het rond schieten, dat bestaat aan die kant helemaal niet. En daar ziet men ook inderdaad Palestijnen als een slachtoffer van een hele vervelende situatie. Ik wil niet zeggen dat die jongeren dan ineens anti, of in ieder geval de Israël niet meer het bestaansrecht gunnen of zo. En waarom zouden ze dat ineens ook niet meer willen? Ik gun Israël ook van harte zijn bestaansrecht. Ja, ja. Maar wel dat men veel meer open staat voor de Palestijnse kant van de zaak. Ja. En op een veel minder karikaturale wijze als zeg maar de woordvoerders van die partijen in de Tweede Kamer doen.
Interessant. Dat klinkt hoopvol in zekere zin. We gaan naar de laatste vraag. Als jij nou de jongere generatie iets zou willen meegeven over hoe ze over dit conflict kunnen nadenken, wat zou dat dan zijn?
Lezen. Lezen. En lees niet alleen kranten. Maar als het kan, pak er ook eens een boek over uit de kast. En misschien het allerbelangrijkste is, als je leest, probeer er je eigen mening over te vormen. Volg niet blind wat je leest. Of het nou in een krant staat of in een boek staat, volg het niet blind, maar probeer ook er zelf eens over na te denken. En op die manier een mening te vormen. Dat is denk ik heel belangrijk, want het blijft natuurlijk een ontzettend emotionele aangelegenheid. Ook voor West-Europa in het algemeen, voor Nederland in het bijzonder misschien wel. Dus je moet je weg een beetje kunnen vinden in wat je leest. En je moet kunnen ontdekken of je gestuurd wordt of niet gestuurd wordt. Dus lees bewust en durf je eigen mening te vormen. En als je vragen hebt, dan moet je ze vooral stellen.
Peter Malcontent, hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar deze eerste aflevering van De Kaarten op Tafel. We waren vandaag in gesprek met Peter Malcontent. De muziek die je hebt gehoord is verzorgd door Nodas Attaki. En het geluid wordt gedaan door Ide Cornelissen. Vond je dit nou een leuke aflevering? Haak dan volgende maand weer aan wanneer we met een andere gast onze tanden weer in dit conflict zetten. Abonneer je op onze podcast op Spotify. En heel erg bedankt.
Tot de volgende keer.